Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten en iedereen die nu of op later moment met ons verbonden is. Welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee Van der Ree. En de schriftlezing is vanmiddag uit Daniël 8. Thema van deze dienst is de ram, de bok en het lam. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten voor vandaag zijn: eerste collecte voor de kerk, tweede collecte kerkelijke kas Theologische Universiteit en een derde collecte voor de huisvesting Peniel. Collectes zijn over te maken op de door u bekende manier. Voor onze gasten is er de mogelijkheid om een bijdrage te doen in de collectezakken bij de uitgang. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 65, vers 1. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 46, daarvan het eerste en het vierde vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En ze werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. Wij mogen te midden van alles wat dreigt en bedreigend is, de toevlucht tot de Heere nemen, want hij wil die toevlucht ook zijn. Onder de schaduw van zijn vleugelen, daar is veiligheid en hij bewaart zijn volk. Psalm 46, 1 en 4. Gemeente met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof. We doen dat vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Nicea. En willen daarna met elkaar zingen uit Psalm 145, het tweede vers over het koningschap van de Heere. En wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten wij bidden en danken. Wij willen ook in onze voorbeden denken aan zuster Snetselaar. Zij zal deze week worden opgenomen in het ziekenhuis, ligt in het ziekenhuis en wordt daar onderzocht. Laten wij bidden en danken. Heere getrouwe God en Vader in de hemel, wij komen tot u om uw naam te danken dat u ons hier samenbrengt vanmiddag. Voor de tweede keer heeft u ons geroepen en we mochten ons klaarmaken en naar de kerk komen, of we hebben thuis de uitzending aangezet. Heren, een geweldig voorrecht dat u ons opnieuw samenbrengt en dat u ons apart neemt. U heiligt ons, Heer, vanmiddag, rondom uw woord, als uw gemeente, uw kerk, als diegene aan wie u zich verbonden hebt en die u daarom ook roept, opdat u hen zal leiden opdat wij vanmiddag ook de stem van de goede herder zouden horen en ons daardoor zouden laten leiden. En Heere, dan hebben we het beleden en gezongen. U bent koning. Aan uw rijk komt geen einde, Heer. Hoezeer we ook bestreden worden, hoezeer uw kerk, uw volk op aarde bestreden wordt. U houdt haar staande. Ook als ze misschien klein en zwak wordt, is klein in getal, kleine kracht. Maar Heere, u heeft ons in uw woord laten zien dat als we dan juist uw woord bewaren, dat we dan zalig genoemd worden. Heere, geef dat we dat vanmiddag ook mogen doen. Uw woord gaat vanmiddag open en geef dat we dat horen en dan ook bewaren in ons hart. Wilt u ons vormen in onze gedachten, in onze levensstijl en levenswandel, opdat wij van u zijn, Heere Jezus. Door u in deze wereld geplaatst en een plek gegeven, maar tegelijkertijd ook burger van een ander koninkrijk dan alleen maar van het koninkrijk wat hier op aarde is. Alle aardse koninkrijken. Heere, laat ons onder de indruk komen van uw majesteit en macht vanmiddag, als we daar vanuit uw woord ook iets van zullen horen. Laat ons ook onder de indruk komen van de macht en de listigheid van uw tegenstander, de duivel. Want Heere, als we hem zouden onderschatten, dat maakt ons dan juist kwetsbaar. Heere, geef dat we waakzaam zullen zijn en ook zullen worden. Waakzaam en nuchter, en dat we weerstand kunnen bieden aan hem die rondgaat als een brullende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Heere, wilt u hem ook in deze dienst geen kans geven om ons af te leiden van de boodschap die gebracht mag worden, om weerstand op te wekken tegen die boodschap, om ons af te sluiten ervoor. Heere, er zijn allerlei tactieken waarmee hij zich bedient, maar wilt u hem geen kans geven en breng ons zo samen onder uw woord. En werk met uw geest in het midden van onze gemeente. Heere, wij danken u dat u ons hier samenbrengt, maar dat koninkrijk van u, dat is wereldwijd. Samen met velen, Heere, mogen we uw naam belijden. En daar danken wij u voor. En wij bidden ook om de uitbreiding van uw koninkrijk. Laat uw woord zijn loop mogen hebben. Zegent u evangelisten en zendelingen. Zegent u predikanten, voorgangers. Heere, op welke wijze u hen ook gebruikt en op welke plaats dat is. Geef dat ze vol mogen zijn van u. En Heere, wilt u zo uw koninkrijk bouwen, de gemeente ook bouwen. Heere, wij bidden u ook voor onze gemeente. Wanneer u morgenavond de kerkenraad hoopt te vergaderen en zij zich opnieuw zal buigen over de kandidaatstelling voor ouderlingen. Heere, wilt u geven dat er broeders gekandideerd kunnen worden, die ook verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen om samen met anderen de gemeente te leiden en te dienen en daarin voor te gaan. Heere, geef wijsheid en laat uw Heilige Geest ook de besprekingen morgenavond mogen leiden. Heere, wij willen u bidden voor zuster Snetselaar, die is opgenomen in het ziekenhuis en daar wordt onderzocht. Heere, wees u haar nabij. Geef dat ze mag ervaren, Heere, dat u dichtbij haar bent in deze omstandigheden en wilt u voor haar zorgen. En geef dat ze in dit alles haar ogen mag houden op u, Heere Jezus. Heere, we bidden u of u uw zegen aan haar wil geven. Wees u ook met anderen in onze gemeente die te maken hebben met langdurige ziekte, chronische ziekte, Als we te maken hebben, Heere, met verval van krachten in onze ouderdom. Wanneer we merken dat het allemaal niet meer gaat zoals het eerst ging. Heere, wees u nabij. Wilt u het rustpunt zijn voor ons hart. En geef dat wij met al onze zorgen bij u terecht kunnen om ze aan u voor te leggen. Heere, wij bidden u of u wil zijn met hen die ook psychisch te maken hebben met donkerte, met depressie, met andere vormen van psychisch lijden. Heere, wees u ook daarin nabij. Wat kan het soms ingewikkeld zijn? Wat kan het ook ingewikkeld zijn voor de mensen om hen heen? Heere, wilt u hen vasthouden en geef dat ze door alles heen moed en kracht mogen ontvangen van u. En Heere, wees u hen ook tot een licht. Heere, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan alle die een taak in deze dienst hebben. Wilt u bij de kinderen zijn in de oppas, de kinderen die straks naar de parel gaan. Heere, zegen ons als gemeente. En wilt u naar onze gebeden horen. In de vergeving van al onze zonden, omwille van uw Zoon Jezus Christus alleen. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, de vorige keer dat het in de kerk ging over Daniël, toen heb ik jullie gevraagd, welk dier hoort er bij Nederland? Misschien herinner je je dat nog wel, dat ik dat vervraagde. En misschien weet jullie ook nog wel wat het antwoord was. Welk dier hoort er bij Nederland? Wie weet dat? Is er iemand die zegt, ja, dat weet ik nog. Geert. Ik kan het niet verstaan. Een leeuw, hè? Ja, inderdaad. De leeuw hoort bij Nederland. Die staat in het wapenschild van Nederland. En dat kun je ook zien bij het Nederlands elftal. Dan staat er zo'n leeuw op de shirts van de spelers. En andere landen hebben ook dieren. Duitsland heeft een adelaar. Frankrijk een haan. En Engeland een hond, een buldog. En net als de vorige keren, jongens en meisjes, gaan we nu ook weer in Daniël lezen. En er komen weer dieren in voor. Het gaat nu over een schaap en een geit, een ram en een bok, een mannetje schaap en een mannetje geit. En ook die dieren horen bij een bepaald land, bij een bepaald rijk, koninkrijk. De ram die hoort bij het rijk van de Mede en de Perzen, het Perzische Rijk. En de bok die hoort bij het rijk van Griekenland en van Macedonië, het rijk van Alexander de Grote. Maar nu gaan we in de Bijbel lezen dat er nog een ander koninkrijk is. Daar gaat het ook over vanmiddag. En dat is het koninkrijk van de Heere God. En daar hoort nog een ander dier bij. Weet jullie nog welke daarbij hoort? Dat is een lam. Hè? Een lam. Het rijk van de Heere Jezus. De Heere Jezus is namelijk een lam geworden. Een lammetje is heel klein en kwetsbaar. Die is niet sterk en groot. Maar zo'n koning is de Heere Jezus. Want hij is niet gekomen om te heersen en heel streng te zijn en meedogenloos te commanderen. Dit moet je doen en zus moet je doen. Nee, hij is gekomen om te dienen en om mensen lief te hebben, om zondige mensen zalig te maken. En daarvoor is hij als een lam geslacht, staat er in de Bijbel. Hij is aan het kruis gestorven in onze plaats, opdat wie in hem gelooft, altijd bij hem zou mogen zijn, altijd zou mogen leven. Daniël ziet machtige wereldrijken, maar dwars daardoorheen laat de Heere God hem merken. Maar ik regeer, alle macht is aan mij. Nou, daar gaan we over lezen. Gemeente, wij vervolgen vanmiddag de serie preken uit het Bijbelboek Daniël en we lezen Daniël 8. Na de schriftlezing zingen we uit Psalm 79 en daarvan het eerste en het vierde vers, Psalm 79, vers 1 en vers 4, waar we lezen over de vijanden, de heidenen, de goddelozen die gekomen zijn om het erfland Israël en Jeruzalem, om dat in te nemen. Zo is het niet alleen gebeurd in de ballingschap, maar zo zal er steeds strijd zijn tegen het volk van God op aarde. Psalm 79, vers 1 en ook vers 4. In het derde jaar van de regering van koning Belsazar verscheen mij een visioen, te weten aan mij Daniel, na het visioen dat mij eerst verschenen was. Dat is dus het visioen van hoofdstuk 7. En ik zag in dat visioen, het gebeurde namelijk toen ik het zag, dat ik in de burcht Susan was, die zich in het gewest Elam bevindt. Ik zag nu in dat visioen dat ik bij het Ulai-kanaal was. En ik sloeg mijn ogen op en ik zag en zie, er stond een ram voor het kanaal. Hij had twee horens. En die twee horens waren hoog, maar de ene was hoger dan de andere. En de hoogste kwam het laatste tevoorschijn. Ik zag dat de ram met de horens naar het westen stootte, naar het noorden en naar het zuiden. En geen enkel dier kon tegen hem stand houden. En er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot. Ik bleef opletten en zie, er kwam een geitenbok aan vanuit het westen over heel het aardoppervlak zonder de aarde aan te raken. En de bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. En hij kwam tot bij de ram met de twee horens die ik had zien staan voor het kanaal en schoot met zijn grimmige kracht op hem af. En ik zag hoe hij, vlak bij de ram gekomen, zich tegen hem verbitterde, de ram een stoot gaf en zijn beide horens brak. En in de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. En de bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem. En er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. En de geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af. En in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. En uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. En hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. En toen hoorde ik een heilige spreken. En een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak: hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? En hij zei tegen mij: tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. En het gebeurde toen ik het visioen zag, ik, Daniel, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Ulai. En hij riep en zei: Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. En hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. En toen hij kwam, werd ik door angst overvallen. En ik wierp hem met het gezicht ter aarde. En toen zei hij tegen mij: begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. En terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap met mijn gezicht op de grond. En toen raakte hij mij aan en liet me opstaan op de plaats waar ik gestaan had. En hij zei: zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap. Want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan. En aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In een zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u houdt het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. Ik, Daniël, kon niet meer en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het. Tot zover. Gemeente, na het amen van de preek zingen we uit Psalm 73, vers 2, 5, 9 en 14. Psalm 73, 2, 5, 9 en 14 na het amen van de verkondiging. De tekst voor de preek is het gedeelte dat we hebben gelezen. En ik lees dan met u vers 15 en 16. Het gebeurde toen ik het visioen zag, ik Daniël, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Ulai. En hij riep en zei: Gabriël, laat hem daar het visioen begrijpen. Thema voor de preek: de ram, de bok en het lam. Drietal gedachten: menselijke strijd, geestelijke strijd en vredestijd. Gemeente van Christus, vanmiddag neemt het gedeelte dat wij hebben gelezen, Daniël 8, ons in gedachten mee naar de stad Susan. Of eigenlijk, Daniëls visioen neemt ons daarmee naartoe. En we schrijven het jaar 539 voor Christus. Het jaar dat de geschiedenisboeken zal ingaan als het jaar van de val van het Babylonische Rijk. Dat machtige rijk dat maar liefst 1300 jaar lang de dienst had uitgemaakt in de wereld van toen, als wereldmacht. En in haar honger naar macht en heerschappij had het ook dat kleine volkje Israël, Juda, ingenomen en haar inwoners gedeporteerd. En aan het hof van de koning van Babel is nog altijd Daniël werkzaam. En hij weet dat er na het Babylonische Rijk een nieuw rijk zal opstaan. Dat was hem duidelijk geworden uit dat andere visioen dat hij 2-3 jaar eerder had ontvangen. Het visioen in Daniël 7 over die vier dieren. En wat zal er dan gebeuren? Als dat nieuwe rijk zal komen, wat zal er dan gebeuren met het volk van God? Zal dan het koninkrijk van God op aarde in een rustige vaarwater komen? Want het volk Israël is toch eigenlijk Gods koninkrijk? Het volk waar hij koning is, waar hij het voor het zeggen heeft, waar wordt geluisterd naar zijn woord en naar zijn wet. Ja, zo zou het moeten zijn. Gemeente, je kunt je voorstellen dat Daniël vol verwachting is geweest. Want het rijk van koning Belsazar loopt op zijn laatste benen. En de geruchten over dat andere rijk dat sterk in opkomst is, die doen de ronde. De Perzische koning Cyrus is al een tijdje geleden begonnen met zijn opmars en hij verovert het ene na het andere landsdeel. En hoe lang zal het nog duren? Jeremia had geprofeteerd dat de ballingschap 70 jaar zou duren. En dan zal ze om zijn. Nou, die 70 jaar die is bijna om. En dan? Zal dan de tempel herbouwd worden? Zal dan het rijk van God in ere worden hersteld? Misschien wel zoals in de dagen van David en Salomo? Maar dan krijgt Daniël opnieuw een visioen. En we kijken vanmiddag met hem mee. En gemeente, eigenlijk zoomt dit visioen in op een deel van het visioen uit hoofdstuk 7. Wellicht herinnert u zich dat nog? Dat droombeeld over die vier dieren, monsterlijke dieren, zag Daniël. Ze symboliseerden elk een aards koninkrijk. En het ene koninkrijk ging het andere aflossen. De wereldrijken volgden elkaar op. En Daniël zag hoe vanuit het vierde rijk nog iets anders opkwam. En we hoorden de vorige keer dat dat de antichrist is. Een macht die zich rechtstreeks keert tegen God en Gods volk op aarde. Tegen de dienst aan hem. Maar Daniël had toen ook gezien hoe de mensenzoon ging heersen. Hij ontving de scepter, de heerschappij en de antichrist werd geoordeeld. Hij werd weggedaan en zo had Daniël een blik gekregen op de geschiedenis, de wereldgeschiedenis. die tegelijkertijd ook Gods geschiedenis is. Want dwars door alles heen, zo had Daniël gezien, laat de Heere zijn heerschappij komen, zijn koninkrijk. Maar het visioen dat hij nu krijgt, dat zoomt in op de tijd van het tweede en derde dier. Uit Daniël 7. De tijd die zal volgen direct op de ondergang van het Babylonische Rijk. En in gedachten wordt Daniël dan verplaatst vanuit Babel naar de stad Susan. Dat is een stad in het oosten, de stad die straks de hoofdstad zal worden van het Perzische Rijk. En Daniël is er al. Het lijkt wel alsof Babel er al niet meer is, alsof dat al gevallen is. En hij staat in zijn visioen aan een kanaal, het Ulai-kanaal. En we weten dat dat inderdaad daar bij de stad Susan heeft gelegen. En daar aan de overkant van het water, daar ziet Daniël een dier. Een ram, een mannetjeschaap. En die ram, die heeft twee horens op zijn kop. En de ene, die wordt nog groter dan de ander. En die ram, die stoot met zijn horens naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden. Hij is sterk. Geen enkel ander dier kan tegen hem op. Hij doet wat hij zelf wil. En er staat, hij maakt zich groot. Maar dan komt er toch een dier wat tegen hem op kan. Want Daniël ziet hoe opeens vanuit het westen een geitenbok aankomt. En hij rent zo snel dat zijn poten niet eens de aarde lijken te raken. Er zit snelheid in zijn verschijning. En deze bok heeft tussen zijn ogen één opvallende hoorn. En als hij de ram bereikt, dan schiet hij met grimmige kracht op dat dier af. En hij geeft die ram een enorme stoot, waardoor diens horens afbreken. Ja, en dan is die ram weerloos geworden. Geen kracht meer in hem. En de bok die gooit hem tegen de grond en die vertrapt hem. Hij is prooi van de geitenbok. En ook die geitenbok maakt zich vervolgens heel groot. Maar dan, als hij juist heel machtig en sterk is geworden, breekt zomaar opeens die grote hoorn op zijn kop af. En in plaats daarvan ziet Daniël dat er vier horens voor terugkomen. En uit één van die vier horens komt nog weer een andere hoorn tevoorschijn. Een kleine. Maar al snel groeit hij uit. En wordt hij enorm van formaat. En hij richt zich naar het oosten toe. En naar het zuiden. En ook naar het sieraadland. Daar wordt het land Israël mee bedoeld. En hij doet van alles. Hij neemt het zelfs op tegen het leger van de sterren. En tegen de vorst van dat leger. Ja, gemeente, deze persoon, deze machthebber, deze hoorn, want dat zijn die hoornen, dat zijn de machthebbers, die neemt het op tegen de hemel. En dan heeft Daniël dat allemaal gezien, maar hij begrijpt er niks van. Nou, dat kun je je voorstellen. Wat betekent dat nou allemaal? Een ram met twee hoorns en dan komt die geitenbok met die ene opvallende hoorn. En die vernietigt hem en dan valt die hoorn af en dan komen er vier voor terug. En dan verschijnt er nog weer één zo'n klein hoorn die heel groot wordt en dan vreselijke dingen doet. Gemeente, als Daniël zich dat afvraagt, wat betekent dit nou allemaal? Dan komt er een engel naar hem toe. Het is de engel Gabriël. Een hemelse stem, als van een mens, klinkt daar bij het Ulai-kanaal. En hij zegt, Gabriël, laat hem daar het visioen begrijpen. Gabriël moet uitleg gaan geven. En dan ziet Daniël hoe Gabriël naast hem staat. Het is niet helemaal duidelijk of dat ook nog in zijn visioen gebeurt, of dat Daniël inmiddels wakker is geworden. Vers 18 zou daarop kunnen duiden. Daniel valt daar in een diepe slaap. Maar dat kan ook betekenen dat hij een soort van bewusteloos raakt. Van pure ontzetting en ontzag. In ieder geval, gemeente, hoe het ook is, Daniel die moet het visioen gaan begrijpen. Maar wat moet hij nou precies begrijpen? Daniel die krijgt alvast een vooruitblik in hoe de geschiedenis zal gaan worden. Dat hebben we gelezen, zal ik zo meer van vertellen, hoe die geschiedenis zal zijn. Maar waarom nou eigenlijk? Wat is de reden dat God dit visioen aan hem geeft? Is het niet hierom dat Daniel zich zou kunnen voorbereiden op wat komt? Dat hij inzicht zal krijgen. Doorzichten. Niet alleen hij zelf, maar ook zijn volksgenoot. Dat Gods volk zal weten hoe het straks zal gaan en dat ze daar voorbereid op zijn. De engel Gabriel gaat het visioen uitleggen. En dan kleurt hij het voor Daniel in. De ram met de twee horens. Zo legt Gabriel uit. Dat staat voor het rijk van de Mede en de Perzen. Dat zijn die twee horens. Twee volkeren die een soort monsterverbond hadden gesloten. De Mede en de Perzen. En zij zullen vanuit de hoofdstad Susan, daarom staat die bok daar ook bij dat Ulai-kanaal, die ram ook bij dat Ulai-kanaal. Ze zullen vanuit de hoofdstad Susan een groot deel van de toen bekende wereld veroveren. En niemand kan stand houden. Alle volkeren moeten eraan. Maar dan. Dan komt er die bok. En dat is het Rijk van Griekenland. En we kennen ook de naam van die opvallende hoorn. Het is een opvallende verschijning geweest in de geschiedenis. Alexander de Grote. Hij was 21 jaar toen hij aan de macht kwam. En in een razende vaart heeft hij de wereld veroverd. En zijn rijk heeft tot aan India toegereikt. En dan opeens, als hij 33 jaar is, nog volop in het leven, breekt de hoorn van zijn macht ineens af. Hij sterft. En zijn rijk wordt vervolgens verdeeld onder zijn vier generaals. De diadochen. In vier. Vier horens komen er voor die ene hoorn in de plaats. Nou, zo is het gegaan. Zo kun je het lezen in de geschiedenisboeken. En er zijn ook allerlei buitenbijbelse bronnen die ons dat vertellen. Maar wat kun je er nou van leren? Wat wil de geest Daniel en ons vanmiddag leren? Nou, gemeente, toch in ieder geval dit. Allereerst. Dat het allemaal in Gods boek geschreven is. Dat Daniel een visioen kan krijgen en dat er een engel is die het hem kan uitleggen, omdat het in de hemel al bekend is. De geschiedenis ligt in Gods hand. De wereldgeschiedenis. En ook de kleine geschiedenis van uw en mijn levensgang. In Gods hand. En hij overziet alles. Hij weet al in het vooruit wat er zal komen. En dat is, gemeente, omdat hij regeert. Er gebeurt dus niks zomaar. Ook al lijkt dat voor ons misschien wel zo te zijn. In alle chaos zoals wij dat dan voor ogen krijgen. Wij mensen kunnen gemakkelijk de vraag stellen. Waar is God nou eigenlijk? Waar is die in Auschwitz? Waar is die in de Jappenkampen? Waar was die toen de loopgraven in België gevuld werden met bloed en tranen tijdens de Eerste Wereldoorlog? Waar was die toen Rusland Oekraïne binnenviel? Waar is die in Bachmoed? Waar is die vandaag? Te midden van alle ellende in deze wereld, ja, waar is die in uw leven? Te midden van alles wat daar gebeurt. De ellende die je raakt, is God er? Hoe zit het? Waarom? Gemeente Daniel die moet één ding goed weten. Ja, hij is er. Er is een God die alles in zijn hand houdt. En die ook dwars door alles heen de geschiedenis tot zijn einde gaat brengen. History is his story. geschiedenis, dat is Gods geschiedenis. En nee, dat betekent niet dat je dan alles begrijpt, waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Die uitleg krijgt Daniël ook niet, hè? Gabriël die legt wel uit waar die dieren voor staan, die rijken die elkaar zullen opvolgen. En wat er zich zo ongeveer zal gaan afspelen, al komt de naam van Alexander de Grote er alweer niet in voor. Maar waarom het nou allemaal zo moet en niet anders? Gemeente, daar komt Daniël niet achter. Daar komen wij ook niet achter. Daar is de Heere soeverein in. Daar kun je hem niet in narekenen. Maar dat hij alles regeert, dat moet duidelijk zijn. Verbaas je er niet over. Zo wil de Heere aan Daniël en aan de Israëlieten duidelijk maken dat dit allemaal zal gaan gebeuren. En gemeente, dat het zo zal gaan, dat is ergens ook wel weer te begrijpen. In die zin, je vindt ook wel iets repeterends erin. In wat die hoornen, die machthebbers tekent. Ze maken zich namelijk allemaal zelf groot en sterk. Ze vestigen hun macht met geweld en bloedvergieten. Ze denken alleen aan zichzelf. Dat zij de hoogste koning zijn, dat zij alle eer moeten ontvangen. Ze verheffen zich boven al het andere. Grootheidswaanzin. En gemeente, dat zit in ons mensen. Jezelf groot maken. Jezelf verheffen. En ook ten koste van anderen jezelf op nummer 1 zetten. En je leven als van jou zien, je eigen bezit. Ik beslis wat ik wil, ik doe wat ik wil. En dat allemaal tot meerdere eer en glorie van jezelf. Maar Daniël moet weten, de Heere in de hemel, dat is de Allerhoogste Koning. En wij moeten, gemeente, het ook weten en het geloven en het vasthouden. De Heere leidt en bestuurt alles naar zijn raad. Het is in zijn boek geschreven. En hij stelt ook de tijden vast. Want het is allemaal maar tijdelijk. Die dwaasheid van mensen, van machthebbers klein en groot, die zelf denken God te zijn. Die dwaasheid van de mens die zich op allerlei manieren en dus ook op deze wereldschaal groot maakt. Die mens die denkt dat hij zonder God kan zijn, dat hij zelf God kan zijn. De zonde van het paradijs. Het gaat allemaal voorbij. Ze moeten zich ook allemaal verantwoorden. Zoals wij dat ook moeten doen. Eenmaal verantwoorden. Het staat zo opvallend in vers 19. Daar zegt Gabriël tegen Daniël: ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap. Want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. Wie heeft die tijd vastgesteld? De Heere God. Het is zijn tijd. De tijden zijn in zijn hand. En het loopt hem dus niet uit de hand. Het loopt hem niet uit de hand. Gemeente. Zo regeert hij. En dat betekent dat u hem erin mag vertrouwen. Je mag geloven, erop vertrouwen, ook al zie je daar helemaal niks van, dat hij zelfs het kwade doet meewerken ten goede voor alle die hem lief hebben. Geeft dat geen rust? Dan ga je toch anders naar alles kijken wat er gebeurt. Dan ga je toch anders in het leven doorstaan. Als je weet dat de Heer regeert en dat hij koning is, dan kun je zoals Daniël het straks zal doen aan de hand, als die hand van God op de kalkmuur van de feestzaal van Belsazar gaat schrijven. Waarschijnlijk heeft Daniël dit visioen heel kort daarvoor gehad. Als die hand gaat schrijven, Daniël die zal het straks gaan vertalen voor Belsazar. Menee, menee, telka ufesin. En hij zal het vrijmoedig tegen hem zeggen en moedig tegen die koning zeggen: Belsazar, je macht komt ten einde. God gaat je rijk ten einde brengen. Daniel is niet bang, want hij heeft het visioen gezien. God heeft het hem geopenbaard en daarom kan hij er voetstoots van uitgaan. Zo zal het gaan. En in diezelfde nacht nog gaat het zo. De paleisburg van Belsazar wordt ingenomen en Belsazar wordt vermoord. We mogen er voetstoots van uitgaan dat de Heere regeert ook vandaag. In die wereld die ook vandaag vol van dreiging en verwarring is, maar Hij leidt uw leven. Ook al begrijpen we zo vaak niet hoe, Hij leidt zelfs het leven van de machthebbers van deze wereld. En dan mag je met moed en kracht getuigen en je eraan vasthouden. Ook al zie ik niet hoe, en ook al gaat mijn levensweg door de diepte heen, de Heere zal me leiden. Maar nou is er ook nog een dieper perspectief in dit visioen, want dat is het tweede, geestelijke strijd. Weet je, Daniel moet niet alleen begrijpen dat God de Heere regeert. Hij moet ook inzien dat onder heel die wereldgeschiedenis een geestelijke strijd schuil gaat. God voert, om het zo te zeggen, zijn eigen oordeel. Dat wordt vooral zichtbaar in die kleine hoorn die ontstaat uit de geitenbok. Vanuit het Griekse Rijk dus. Het Grieks-Hellenistische Rijk, zoals we dat ook wel noemen. Daniel die ziet hoe die kleine hoorn groot wordt. Wie is hij? De gemeente, even denk je weer aan die antichrist uit hoofdstuk 7. Hij heeft bepaalde gemeenschappelijke kenmerken. Maar Daniel 8 gaat over de periode van het tweede en het derde dier uit hoofdstuk 7. En dus niet over de antichrist zoals die zal verschijnen aan het einde der tijden. Maar hij is er wel een voorloper van. Met de woorden van Johannes in zijn eerste brief. Je ziet hier de geest van de antichrist. Johannes zegt die antichrist komt, maar die is ook nu al in de wereld. En Johannes 5. Zoals dus ook deze machthebber al helemaal de trekken vertoont. En zoals er steeds opnieuw machthebbers zullen zijn. Figuren in deze wereld. Die niet alleen uit zijn op wereldse macht. En op het aanzien van mensen. Maar die zichzelf ook goddelijke macht toe-eigenen. En zich daarbij radicaal keren. Tegen het volk van God. Tegen het volk van zijn verbond. Zowel Israël als de gelovigen uit de heidenen. Weet u, wie is deze figuur? Die opkomt uit het Griekse Rijk. Hij wordt snel groot. Hij richt zich tegen het oosten en tegen het zuiden. En hij richt zich ook tegen het sieraadland, Israël. En hij richt zich tegen het volk van Israël. Het volk van God. Weet je, de Heere wil Daniel en de Israëlieten door middel van dit visioen niet alleen maar voorbereiden op wat komen gaat. Hij wil hen in het bijzonder ook voorbereiden op het lijden dat komen gaat. En het zal gaan komen door Antiochus Epiphanes de Vierde. Want die persoon is in deze kleine hoorn die groot wordt getekend. Hij was koning in een van die vier Griekse rijken van 175 tot 164 voor Christus. In de tijd tussen de beide delen van de Bijbel in, tussen Oude en Nieuwe Testament in dus. En hij regeerde over het Griekse Rijk en ook over Israël, wat daaraan onderworpen was. En inderdaad, hij maakte zich enorm groot. Epiphanes, zo noemde hij zichzelf. Dat betekent goddelijke verschijning. Zo zag hij zichzelf. Als een goddelijke verschijning. Zo wilde hij ook vereerd worden. Overigens, de mensen in Israël die noemden hem spottend Epimanes, net anders. Dat betekent de waanzinnige, de razende. En gemeente, die Antiochus, die droomt niet alleen van een groot rijk op aarde. Hij richt zich ook tegen God. Hij wil goddelijke macht en God van de troon stoten, ook in Israël. En daarom richt hij zich tegen het volk van God, opdat er op aarde niets meer gevonden zal worden van de levende Heer en van de hemelse koning. Weet je, als de Heer geen volk meer op aarde heeft, dan wordt hij niet meer geëerd, niet meer aanbeden. Dan is hij er niet meer. En hoe doet Antiochus dat? Nou, van hem weten we dat hij verschrikkelijke dingen heeft gedaan in Israël. Ja, niet tegen iedereen zomaar. Want vele Israëlieten waren in die tijd afvallig. En hen liet hij met rust. Kom daar zo nog even op terug. Maar er waren ook vele Joden die wel trouw wilden blijven aan de Heere en hem wilde blijven dienen. En tegen hen, Gods volk, Israël, de gelovigen in Israël, richtte hij zich. En wat deed hij? In Jeruzalem zette hij de hoge priester af. Hij keerde zich tegen de sterren. Met die sterren wordt waarschijnlijk de hoge priester bedoeld en de priesters. Zoals dat ook in Openbaring voorkomt. Daar wordt dat beeld ook voor de leiders, de ouderlingen van de gemeenten gebruikt. De sterren, de zeven sterren die in de hand van Christus zijn. De zeven gemeenten. Hier zijn het de hoge priesters. En Antiochus die heeft de hoge priester afgezet, die in de lijn van Aaron hoge priester was. Zo had de Heer het gezegd, zo had de Heer het bedoeld. En hij had hem vervangen door een van zijn eigen mannen. En vervolgens was hij naar Egypte gegaan. En in Jeruzalem was toen het gerucht de ronde gedaan, dat verkeerd bleek te zijn, dat die vreselijke Antiochus gesneuveld zou zijn. Dus in Jeruzalem had men ondertussen de afgezette hoge priester weer tot hoge priester gemaakt. Maar toen kwam Antiochus terug. Hij leefde nog. En hij nam wraak. En in 3 dagen tijd bracht hij 40.000 Joden om het leven. En hij ging zelf de tempel binnen, naar het heilige der heiligen. En hij offerde op het brandofferaltaar in het voorhof een varken, een onrein dier. Hij tartte de hemel, hij tartte de Heer. En toen een aantal jaar later hij bij een andere veldslag in Egypte werd verslagen door de Romeinen, toen wreekte hij zich opnieuw op het volk van God. 20.000 soldaten trokken op naar Jeruzalem en ze slachten duizenden inwoners af die op Sabbat bij elkaar waren gekomen voor de tempel en de synagogediensten. En opnieuw werd de tempel ontwijd. En dit keer zette Antiochus er een afgodsbeeld van de Griekse oppergod Zeus voor in de plaats. En gemeente, dan ontdek je in deze Antiochus de tactiek van de duivel. Hoe die te werk gaat. Om Gods volk en zijn kerk te bestrijden. En ik wil een paar van die trekken benoemen. Opdat u net als Daniël het zult begrijpen, zodat je erop voorbereid bent. Want gemeente, we weten dat voor Jezus' wederkomst de duivel rond zal gaan als een brullende leeuw, zoekend wie die kan verslinden. Hij is erop uit om Gods volk, Gods kerk op aarde te vernietigen als die zou kunnen. En net zoals er over deze Antiochus gezegd wordt, zal het hem ook lukken. Ja, niet helemaal. Maar er zullen er velen zijn. Velen zijn die door zijn listen bij de Heere vandaan raken. Slechts een klein deel zal niet verloren gaan en staande blijven. En opdat u en ik erbij zouden horen, daarom staat dit visioen in uw Bijbel. Als openbaring van God die zijn profeet Daniël aan ons via zijn profeet Daniël en aan ons, opdat we zouden begrijpen. Nou, hoe gaat de duivel te werk? Leest u maar even mee vanaf vers 23. Het eerste is: de koning zal opstaan als de afval het grootst is geworden, die koning. En inderdaad, als Antiochus aan de macht komt, dan is er sprake van grote afval van God onder het volk Israël. Het Griekse denken, de geest van de Grieken en het Hellenisme, het verslaat zijn duizenden in Israël. En de massa van Israël is met de tijd meegegaan. Meegegaan met de Griekse vormen van vermaak, met de Griekse levensstijl. Want ja, je moet toch met je tijd meegaan, niet? Tijden veranderen, zo klinkt het dan. En dan maken die Joden zich echt niet meteen schuldig aan een leven vol uitspattingen. Nee, dat begint heel klein. Want dat staat hier ook in vers 23. De duivel, de antichrist, gaat planmatig te werk. Hij houdt er slinkse streken op na. Hij werkt met voorbedachte raden. Eerst laten de Israëlieten zich gelijk schakelen met de wereld. Ze gaan zich aanpassen. Ze gaan steeds meer denken zoals er om hen heen ook gedacht wordt. Want ja, dat heeft toch een zekere aantrekkingskracht. En ze vragen niet meer naar Gods wet. Die kennen ze op de duur niet meer. Ze beseffen niet meer dat ze geroepen zijn om geheiligd te leven onder Gods opzicht en gezag. En dat de Bijbel ons zegt dat we geheel anders moeten zijn, dat het volk van de Heere geheel anders moet zijn. Nou, dat wordt genuanceerd. Een beetje anders misschien. Maar het wordt van binnen uitgehold. Is dat niet actueel vandaag? Onze tijd van secularisatie, van kerk verlaten. Maar gemeente, voordat iemand een kerk verlaat, heeft hij, zij al veel eerder God verlaten. En heeft Gods woord zijn gezag verloren. Het is een proces van infiltratie van de wereld in de kerk, van gewenning dat het eigenlijk allemaal toch wel normaal is, wat er om je heen is. En gemeente, voor je het weet, maak je het je zo eigen dat je naar God niet meer vraagt. En dan wordt je hart geseculariseerd. En gemeente, daar moeten we de wacht bij betrekken, ook vandaag. Als Petrus het heeft over uw tegenpartij in zijn brief, de duivel die rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden, dan roept hij ons ertoe op: wees nuchter en waakzaam. En ook, zo schrijft hij erachteraan, bied weerstand tegen hem. Vast in het geloof. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Gemeente, we moeten weerstand bieden, vast in het geloof. En de wetenschap dat het niet alleen bij ons zo is, dat niet alleen wij ermee te maken hebben vandaag met de listen van de duivel, maar dat dat wereldwijd is. Gemeente, het moet eraan bijdragen dat we weerstand bieden. Dat we het ontmaskeren. Dat we ons niet laten meedrijven als dode vissen op de stroom van de cultuur. Bij gebrek aan kennis, gebrek aan geloofskracht, gebrek aan oprechtheid, gebrek aan trouw, gebrek aan onderscheidingsvermogen. Maar dat u weerstand biedt, want er staat heel wat op het spel. Voor de kerk, voor je kinderen en kleinkinderen, voor de voortgang van het evangelie, van generatie op generatie. En ook voor uzelf. De Heere vraagt van ons een heilig leven. Hij vraagt van ons bekering. Niet maar een halve, maar een hele bekering. En hoe is het bij u? Dient u, dien jij de Heere met een ongedeeld hart? Of laat je je in je denken en in je doen steeds meer leiden door wat de wereld zegt? Als dat zo is, gemeente, moet dat niet veranderen. moet je dan niet radicaal Jezus volgen en zijn woord serieus nemen? Laat u zich door hem gezeggen, door zijn woord gezeggen. Word niet afvallig, broeders en zusters. Ontmasker de listen van de duivel die er alleen maar op uit is om het bij je van binnenuit te hollen en je zo langzamerhand bij de Heere vandaan te trekken. Maar weersta hem en trek voor jezelf een grens. Bid om de hulp van de Heilige Geest, opdat je hart en je geloof niet koud en lauw zou zijn, opdat je niet kwetsbaar bent, maar dat je vol raakt van de dingen van de Heer en je hem zou dienen zonder vrees. Zoals Daniel en zijn vrienden dat deden in dat Babel. Ze bogen niet voor het afgodsbeeld dat Nebukadnezar had opgericht. Ze aten niet van de tafel van de koning, wat ze daarvan kregen voorgeschoteld. Ze dienden de Heer. Ze waren hem meer gehoorzaam. En ze hadden hun vaste principes, hun vaste normen en waarden. En ze weken er niet van af. En dat niet vanuit een leeg conservatisme van nou zo is het altijd geweest, dus zo moet het blijven. Nee, vanuit een vaste overtuiging dat Gods geboden, dat wat zijn woord zegt, dat het goed is en wijs. En dat hij de Heer en het dienen waard is. De duivel gaat planmatig te werk met slinkse streken. Maar er is nog iets, vers 25... Die hoorn, die koning Antiochus, is ook niet integer. Door zijn sluwheid zal het bedrog onder zijn hand doen slagen en in zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten staan. Gemeente, de duivel is een meesterverleider. Hij weet je in aanraking te brengen met precies datgene waar jij gevoelig voor bent. En dan heeft hij natuurlijk een dubbele agenda. Het lijkt alsof hij iets goeds, iets moois voorschotelt. Maar ondertussen, in zijn sluwheid, is hij uit op je ondergang. Zoals een vis aan de haak geslagen wordt, doordat je hem een worm voorhoudt, maar in die worm zit wel het haakje. Gemeente, zo gaat de duivel te werk. En hoe doet hij dat dan? Nou, op het gebied van huwelijk en seksualiteit bijvoorbeeld. Dat je wat water bij de wijn doet bij wat het woord van de Heere zegt. Op het gebied van man-vrouw verhouding. En hoe de Heere dat geschapen heeft en hoe dat de hele Bijbel door herhaald wordt en ook door de Heer Jezus herhaald wordt. En je moet wat water bij de wijn doen. Het materialisme. Consumentisme. Dat je ten koste van anderen en van Gods schepping je van alles toe-eigent. Het is heel aantrekkelijk. Doe maar wat water bij de wijn. Aantrekkelijk, gemeente, omdat je dan ogenschijnlijk ook minder vragen hoeft te beantwoorden. Dat het allemaal wat makkelijker wordt. Omdat je wat makkelijker denkt. Omdat je je niet meer onderscheidt van de wereld. Maar gemeente, kan het zijn dat er een angel in zit. In die manier van denken. Dat haakje, dat maakt dat de duivel de kans krijgt om Gods werk en om zijn kerk te ondermijnen. Dat je de Bijbel anders moet gaan lezen. En dat je dat op termijn dan ook van andere dingen doet in diezelfde Bijbel. Want ja, je moet toch met de tijd meegaan. Gemeente, voor je het weet is het evangelie van zijn kracht beroofd. En laat de geschiedenis niet zien dat dat meer dan eens zo is gegaan. Dat moet ons toch waarschuwen. Weet u, hoort wel, ik stel het allemaal wat vragenderwijs, want het ligt best gevoelig. En het vraagt om zorgvuldig spreken en ook luisteren, hoop ik. Maar moeten we er niet waakzaam voor zijn? Dat we in ons denken en ons leven naar Gods woord zuiver, eerlijk en zorgvuldig blijven. En de waarheid, Gods waarheid hoog houden, want dat is wat de duivel doet. Dat is wat de antichrist doet, vers 12, hij werpt de waarheid ter aarde. Nou gemeente, er zou nog meer te zeggen zijn, nog meer kenmerken, karaktertrekken van hoe die antichrist, die duivelse macht, tekeer gaat tegen Gods volk. Ik moet er vanwege de tijd aan voorbij gaan. Dat hij zich in zijn hart verheft en dat hij gebruik maakt van zorgeloze rust en zo. Nou, u begrijpt, het is al met al niet een opwekkend beeld vanmiddag. Voor Daniël niet en ja, voor ons ook niet. Dit zal allemaal gaan gebeuren. En mocht Daniël nog denken dat er na de ballingschap een glorietijd zal aanbreken, omdat eindelijk die nare ballingschap voorbij is, dat er een glorietijd zal zijn voor Gods volk, voor Gods kerk. Nou, dat zal wel anders gaan. En toch is er hoop. Want er komt tenslotte nog bij de derde vredestijd. Als Daniël het visioen gezien heeft en Gabriël het hem heeft uitgelegd, dan is hij er letterlijk ziek van. Hij kan niet meer en pas na een paar dagen gaat hij weer aan het werk. Weet even tussen haakjes, dat is wel wat je dan mag doen als christen, hè? Ook al weet je dat de duivel rondgaat. Dat er vreselijke dingen staan te gebeuren en misschien wel aan het gebeuren zijn. Maar dan moet je gewoon aan het werk. Daniël gaat gewoon de koning dienen. Je mag doorgaan met datgene waar God je toe roept. En dan natuurlijk in verbondenheid aan hem. Maar is er dan geen lichtpunt in het geheel? Ja, toch wel. En gemeente, dan moeten we wel bedenken dat wij op een ander punt in de tijd staan dan Daniël. Daniël staat nog voor al deze dingen. Voor hem zal ook lang niet alles helemaal precies duidelijk zijn geworden. Wij staan erna. Wij kunnen het zien. Wij hebben uit de geschiedenisboeken die Antiochus Epiphanes, die hebben we voor ogen. Voor Daniël is het vooral afschrikwekkend. Maar gemeente, als we dan gaan terugkijken, dan herkennen we toch ook die andere naam. Die naam Gabriël. Dat is een engel, gemeente, die er steeds op wordt uitgestuurd als God iets aan de loop van de geschiedenis verandert. Dat moet u maar eens nagaan. Dat is kennelijk zijn werkterrein, deze engel. En dan moeten eerst de Mede en de Perzen komen en daarna het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En dan die vreselijke Antiochus Epiphanes. Maar dan daarna, dan zal Gabriël er weer zijn. En dan verschijnt hij aan een meisje in Nazareth met de naam Maria. En dan zegt hij tegen haar, wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U hebt genade gevonden bij God en zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven, zaligmaker. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Gemeente, Gods koninkrijk komt. En als dat komt, dan is er een einde aan alle menselijke strijd. Dan komt er een einde aan de geestelijke strijd. Dan wordt het vredestijd. Want zoals Maria het dan gaat zingen, de Heere heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Al die machthebbers die zich zo groot en sterk maken. Hij heeft machtigen van de troon gestoten. Hoe? Nou, er kwam een lam. Jezus Christus. En hij maakte zich niet groot. Hij maakte zich juist klein en arm. Hij kwam niet om te heersen met macht en dwang, maar om te dienen en lief te hebben. Ja, hij kwam, gemeente, om de duivel met al zijn listige streken te overwinnen. En hij heeft zijn geest gegeven, opdat die ons in alle waarheid zou leiden. Hij heeft zijn woord gegeven, als een vast manifest. Een helder getuigenis dat hij regeert En dat wie in hem gelooft en volhardt tot het einde, zal overwinnen. Dan mag je delen in zijn overwinning, die hij behaalde toen hij opstond uit de dood. Toen het graf leeg was en de duivel verslagen. Weet je, Daniel, die kent op die manier de naam van Gabriël nog niet. Maar wij mogen het zien. We mogen het invullen. En schaart u zich dan onder zijn heerschappij. Bewaart u dan dit woord. Is dat dan je gids? Is dat de gids voor ons als gemeente en kerk in deze wereld? Ook als het lijkt alsof er van dat koninkrijk van God misschien niet veel terechtkomt. Maar blijft u trouw en jij? Bekeert u zich van uw verkeerde wegen? Gemeente, wie afvallig wordt, die komt om. Maar wie trouw is tot het einde, zal de zegenkroon ontvangen. Laat hem dan uw koning zijn. Want wie ver van de Heere de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw dan op hem. Geheel en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, zo bemoedigt u uw kerk. Zo wilt u ons bemoedigen. Het koninkrijk is van u, Heere, en u zult uw volk leiden. Hoezeer ze ook in de klem kan komen te zitten. Hoezeer aardse machten haar bestrijden. Hoezeer ook duivelse machten, antichristelijke geesten haar bestrijden. Heer, het is de realiteit. Geef dat we waakzaam zijn. Dat we standvastig zullen zijn. Weerstand zullen bieden. Heer, dat we zo ook zullen hopen en zullen uitzien naar de komst van uw rijk, Heer Jezus, want u zult komen. Geef dat ons verlangen daarnaar zich mag vermenigvuldigen. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Verlos uw kerk. Verlos uw volk. En Heer, geef dat wat we net zongen dan van harte van ons is. Het is mij goed. Ik heb het ontdekt als mijn zaligste lot, nabij te wezen bij mijn God. Want Heere, u bent niet een God die als de machthebbers van deze wereld wreed is, onrechtvaardig. Nee, u bent volkomen goed. U bent vol van liefde en ontferming. U bent rechtvaardig, heilig en groot van goede tierenheid. Heer Jezus, zo werd u koning. Zo'n koning bent u. We danken u, Heere, dat we door u vandaag bijeengebracht werden. Om u als die koning te loven en vol ontzag te aanbidden. Ga met ons mee, als we zo meteen hier vandaan gaan en een nieuwe week begint. En Heere, dan mogen we gewoon ons werk weer doen. Misschien dat we wel verschrikt zijn vanmiddag. Ook verschrikt over onszelf, ons eigen hart. Als we merken, Heere, dat de duivel ook daarop invloed uitoefent, om ons bij u vandaan te halen, om ons aan te passen, om werelds te worden. Heere, geef dat we ons bekeren. En geef dat we in de komende tijd, in de komende week, dan ook onze plek mogen innemen in deze wereld. En daar juist ook brengers van hoop mogen zijn. Omdat u, Heer Jezus, het licht bent dat in deze wereld schijnt. Heere, zo willen we u bidden en danken voor alles wat u gaf. Vergeef wat niet is geweest in spreken, in luisteren naar uw heilige wil. En hoor ons omwille van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 33, het 10e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.